We gaan nu naar Filippenzen, want daar komen we voor. Filippenzen hoofdstuk 3. Daar zijn we gebleven. Filippenzen hoofdstuk 3. En we gaan lezen vanaf vers 7. Maar alles wat mij winst was, heb ik om Christus wil schade geacht. Voorzeker, ik acht zelfs alle schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, dat alles te boven gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis, opdat ik Christus mogen winnen en in hem mogen blijken, niet een eigen gerechtigheid uit de wet te bezitten, maar de gerechtigheid door het geloof in Christus, welke uit God is op grond van het geloof. Dit alles om hem te kennen en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden, of ik aan zijn dood gelijkvormig wordende, zou mogen komen tot de opstanding uit de doden. Niet dat ik het reeds zou verkregen hebben, of reeds volmaakt zou zijn, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht, omdat ik ook door Christus Jezus gegrepen ben. Broeders, ik voor mij acht niet dat ik het reeds gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen voor mij ligt, jaag ik naar het doel om de prijs der roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. Laten we dan allen die volmaakt zijn, aldus gezind zijn. En indien gij op enig punt anders gezind zijt, God zal u ook dat openbaren. Maar hetgeen wij bereikt hebben, in dat spoor dan ook verder. Zover. Ja, de afgelopen keer hebben we met elkaar gezien dat die versen 7 tot en met 11 een trap vormen. Een trap van 7 treden. 7 stappen omhoog. En als je die treden dan telt, dan lees je vanaf vers 8. Voorzeker, ik acht zelfs alles schade. En dan krijg je de eerste treden. Omdat de kennis van Christus Jezus mijn Heere, dat alles te boven gaat. En dan krijg je de tweede treden. Aan het eind van vers 8, dan krijg je eerst nog die tussenzin. Om zijnentwil heb ik alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis, omdat ik Christus mogen winnen. En dan krijg je de tweede treden. En in hem mogen blijken, niet een eigen gerechtigheid uit de wet te bezitten, maar de gerechtigheid door het geloof in Christus, welke uit God is op grond van het geloof. En treden 3, dit alles om hem te kennen. Treden 4, en de kracht zijner opstanding. Treden 5, en de gemeenschap aan zijn lijden. Treden 6, of ik aan zijn dood gelijkvormig wordende, en alle laatste treden, zou mogen komen tot de opstanding uit de doden. Aan de basis ligt hier een ommekeer. Ligt hier een ontdekking. Een ontdekking als gelovige. Namelijk dat je opeens, terwijl je die Heer Jezus al jaren kent, ontdekt dat eigen inspanning geen zin heeft. Als je verder wilt komen in Gods woord, als je verder wilt komen op de weg des geloofs, dan kom je tot de ontdekking, net als de apostel Paulus, dat je alle eigen inspanning, hoe goed die misschien ook is, moet opgeven. Zij die in die verzen van die eraan vooraf gaan, vanaf vers 4, waarin die zelf 7 treden, een trap van 7 treden naar beneden is gegaan. Hij zegt in vers 4, ofschoon ik voor mij wel reden zou hebben om op vlees vertrouwen te stellen, indien een ander meent op vlees te kunnen vertrouwen, ik nog meer. En dan krijg je 7 punten die hij opnoemt, waar hij geweldig goed in was. Maar 7 punten die hij schade acht. Ja, zelfs alles wat dat betreft heeft hij schade geacht. Geeft hij over, geeft hij op, acht hij als vuilnis. 1. Besneden de 8e dagen. 2. Uit het volk Israël. 3. Van de stam Benjamin. 4. Een Hebreër uit de Hebreeën. 5. Naar de wet een Farizeeër. 6. naar mijn ijveren vervolgen van de gemeente. En 7, naar de gerechtigheid der wet, onberispelijk. Maar alles wat mij winst was, heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, als je verder wil komen als kind van God op de geestelijke weg, dan moet je in feite tot die ontdekking komen dat als je verder wilt komen, ja, dat je moet stoppen met al die werken van het eigen vrome vlees. Eigenlijk ligt daar een ontdekking, dat je opeens ontdekt dat er een andere weg is als gelovige. Een weg is die nog veel verder omhoog voert. En veel christenen, die ontdekken die weg niet. Een weg die boven eindigt bij Christus Jezus zelf. Een weg waarin je Christus wint. Opdat ik Christus mogen winnen, vers 8. Waarom zegt Paulus dat? Opdat ik Christus mogen winnen. Wat is het tegenovergestelde van winnen? Dat is verliezen. Ja, dat is verliezen. Wat is het dit dan voor een weg? Wat is dit dan voor een trap? Nou, het is een weg waarin je Christus wint, maar waarin je jezelf verliest. Vers 7. Maar alles wat mij winst was, heb ik om Christus wil schade geacht. Letterlijk staat daar, heb ik om Christus wil verlies geacht. En ook verder, vers 8. Voorzeker, ik acht zelfs alles schade, alles verlies. Waarom? Omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, dat alles te boven gaat. Hij ontdekt opeens in zijn leven de eerste treden van die trap die omhoog gaat. De eerste stap op de weg die nog veel verder omhoog voert. En dat is een weg die hij omschrijft als de kennis van Christus Jezus, mijn Heere. Die gaat dat alles te boven. Eigenlijk staat daar, omdat het kennen van Christus Jezus mijn Heere, dat alles te boven gaat. Je ontdekt opeens, er is meer. Er is veel meer. Er gaat iets bovenuit. En dat heeft te maken met het kennen van. Heeft niet te maken met het kennen van Jezus, toen je tot geloof kwam. Nee, het heeft te maken met het leren kennen van de Heere Jezus Christus. Let op die woorden, hè, in vers 8, die Paulus in vers 8 gebruikt. Hij heeft het hier over kennis. Omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, dat alles te boven gaat. En wat zegt hij in vers 10? Dit alles om hem te kennen. Hij wil hem kennen. Wie wil die kennen? Omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Heere. Hij zegt hier, Christus, Jezus, mijn Heere, de Heere Jezus Christus, die wil die leren kennen. En waar leer je die kennen? Die leer je uiteindelijk kennen waar? Boven. Daarom staat er in vers 14, dat hij vergeet hetgeen achter hem ligt, en dat hij zich uitstrekt naar hetgeen voor hem ligt, jaag ik naar het doel om de prijs der roeping God, die boven is, in Christus Jezus. En waar eindigt de weg die verder omhoog voert? Waar eindigt de trap met zijn treden die je mag stappen in het geloof, die je op mag gaan in het geloof als je jezelf verliest en Christus wint? Waar eindigt die trap? Die trap die eindigt boven, bij Jezus Christus zelf. Vers 10. Dit alles om hem te kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap van aan zijn lijden, of ik aan zijn dood, gelijkvormig wordende, zou mogen komen tot de opstanding uit de doden. De laatste 5 treden van de trap. Ja, aan die basis ligt dus voor ons als gelovigen een roeping. Vers 14, daar wordt die roeping genoemd, hè? Hij jaagt naar het doel om de prijs der roeping Gods, die van boven is. In Christus Jezus. Dat woordje van kunt u in die tekst doorstrepen, want die staat niet in het Grieks. Daar staat, jaag ik naar het doel om de prijs der roeping Gods die boven is in Christus Jezus. Die prijs der roeping Gods, die neem je boven in ontvangst. Die wordt boven verwezenlijkt. Het is ook een roeping Gods. En dat wordt vaak vergeten, want dan spreken ze over de prijs der roeping Gods die van boven is, punt. Nee, het is een prijs der roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. Dat is heel belangrijk, want als Paulus de zinsnede gebruikt in Christus Jezus in zijn brieven, dan wijst dat altijd op een positie. De positie in Christus Jezus. En deze wonderlijke roeping is in Christus Jezus. En kan niet los worden gezien van de Heer Jezus in zijn positie, terwijl hij daar zit aan de rechterhand van God, in Gods heerlijkheid. Die glorieuze positie die hij heeft ontvangen, door net als Paulus ook 7 treden naar beneden te gaan. Dat hebben we de afgelopen keer, het is wel weer een tijdje terug, maar overdacht in Filippenzen 2... waarin die van vers 6 tot en met vers 8 die 7 treden naar beneden neemt. 1. Maar zichzelf ontledigd heeft. En 2. De gestalte van een dienstig heeft aangenomen. En 3. Aan de mensen gelijk geworden is. En 4. In zijn uiterlijk aan als een mens bevonden. 5. Heeft hij zich vernederd. En 6. Is gehoorzaam geworden tot de dood. 7. Ja, tot de dood des kruises. Maar wie zich vernedert, die zal worden verhoogd. Daarom staat er achter en dan krijg je de 7 treden omhoog, die wij ook in het geloof mogen gaan, die Paulus ook in het geloof ging. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. En ieder die diezelfde roeping, waarmee Christus geroepen is, die roeping hoort, die roeping verstaat en op die roeping ingaat en die treden naar beneden gaat, zichzelf verliest en Christus wint, die zal ook uitermate in Christus Jezus worden verhoogd en diezelfde positie delen in Christus, boven. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. 1. Hem de naam boven alle naam geschonken. 2. Opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen. 3. Die in de hemel. 4. En die op de aarde. 5. En die onder de aarde zijn. En 6. Alle tong zou belijden. 7. Jezus Christus is Here tot eer van God de Vader. De 7 treden van Christus omhoog. Waar wij je mogen delen. En waar Paulus ook hier in Filippenzen 2... in wil delen. Aan waarin we de voorbeelden hebben gezien. Eerst van Timotheus, die diezelfde weg ging. Zichzelf verloor en Christus won. En Epafroditus, die ook diezelfde weg ging in Filippenzen 2. Ja, in feite is deze roeping Gods van Filippenzen 3 vers 14... is de roeping van Jezus Christus zelf. Het is zijn roeping. Dat moeten we nooit vergeten. Wij delen in zijn roeping. Daarom is het ook steeds in vers 10 en 11 van Filippenzen 3, is het steeds dit alles om hem te kennen en de kracht zijner opstanding. Zet er een dikke streep op onder, hè? En de gemeenschap aan zijn lijden. Of ik aan zijn dood gelijkvormig worden. En als hij aan zijn dood gelijkvormig wordt, dan zegt hij eigenlijk erachteraan en zou mogen komen tot zijn opstanding. Ja, waar je over die roeping van Christus hoort, is in Efeze, hoofdstuk 2, bekende verse, maar goed te lezen. Efeze 1, vers 17, eerste hoofdstuk, Efeze 1, vers 17. En daar is Paulus in gebed voor de Efeziërs, maar ook voor ons. Dat aan de gelovigen Efeziërs en ons als gelovigen, God de Vader iets gaat doen. Vers 17. Opdat de God van onze Heere Jezus Christus, let op de uitdrukking, hè, de Heere Jezus Christus, dus de overtreffende trap, hem volledig kennen. Niet als Jezus, maar als de Heere Jezus Christus. Dat God van onze Heere Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven. Wat geven? De geest van wijsheid en van openbaring. Met wat voor doel? Om hem, om de Heere Jezus Christus, recht volkomen te kennen. Zodat je verlichte ogen van je hart krijgt. Zodat gij weet, dat je zal weten welke hoop zijn roeping wekt. En weer een dikke streep zetten onder het woord zijn. Staat hier geschreven helaas met een kleine letter. Maar het is de roeping van Christus. Zodat je weet de hoop die zijn roeping, die Christus roeping wekt. Hoe rijk de heerlijkheid is zijner erfenis. Niet mijn erfenis, maar zijn erfenis. Hoofdletter. De erfenis van Christus. Dan staat er nog achter, verkeerd vertaald, bij de heilige. Terwijl het Grieks staat in het heilige. Zijn erfenis, waar vind je die? Die vind je boven. In het heilige. In de Shechina. In Gods heerlijkheid. Zodat je weet niet alleen de hoop die zijn roeping wekt, maar ook hoe rijk de heerlijkheid is van zijn erfenis in het heilige. En nog meer. En hoe overweldigend groot is zijn kracht, hoofdletter zijn. Zijn kracht is aan ons die geloven. Naar de werking van de sterkte zijner macht. En wat is het dan voor een kracht? Nou, dat is een hele bijzondere kracht, vers 20. Die hij gewrocht heeft in de Christus, door hem uit de doden op te wekken en hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten boven. Zo sterk is die overweldigende grote kracht. Het is een opstandingskracht. En die heeft Christus opgewekt. En die deed hem opstaan uit het graf. Tussen de doden uit. En zette hem aan de rechterhand Gods. Boven in de hemelse gewesten. En dezezelfde woorden. Dat is eigenlijk hetzelfde thema als in Filippenzen hoofdstuk 3. Vers 10 en 11. Waar hij die laatste treden, de laatste vijf treden van die trap vindt. Dit alles om hem te kennen en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden, of ik aan zijn dood gelijkvormig wordende, zou mogen komen tot de opstanding uit de doden. Ja, wat is daarvoor nodig? Wat is daar nou voor nodig? Nou, dat is er voor nodig, broeders en zusters, dat je gegrepen wordt. Dat je door de Heere Jezus Christus gegrepen wordt. Dat staat er ook in Filippenzen 3, vers 12, aan het eind. Dan zegt Paulus, omdat ik ook door Christus Jezus gegrepen ben. Wat is er voor nodig? Nou, dat die geest van wijsheid en die geest van openbaring door God de Vader je wordt geschonken. Zodat je de Heere Jezus recht leert kennen. Niet meer als Jezus, maar als de Heere Jezus Christus. Zoals die boven is, in zijn heerlijkheid. Zodat je weet de hoop van zijn roeping. Zodat je weet de rijkdom van zijn erfenis in het heilige. Zodat je weet de kracht van zijn opstanding. Die Christus opwekte en daar zette aan Gods rechterhand. Boven. Kortom, wat is daarvoor nodig? Daarvoor is nodig dat je geroepen wordt. En dat je die roeping boven, die hemelse roeping, gaat verstaan. De roeping van het lichaam van Christus. Zodat je in de praktijk van je leven, zoals Efeze 4 vers 1 zegt, je waarde gaat wandelen de roeping waarmede je geroepen bent. En dat je vanaf dat moment niet meer dat brede pad volgt, wat zoveel christenen wandelen in dit leven, maar dat je rechts afslaat, de weg omhoog. En dat je de eerste stap zet op de treden van de trap die omhoog gaat naar de Heere Jezus Christus, naar zijn positie boven. En dat je mag delen en dat je hetzelfde mag meemaken als hem, dat je uitermate wordt verhoogd. En dat je zitten mag in Jezus Christus aan Gods rechterhand. Vers 17 van Filippenzen 3. Wees alle mijn navolgers, broeders, en ziet op hen die even zo wandelen, gelijk gij ons tot voorbeeld hebt. En vers 12. Niet dat ik het reeds zou verkregen hebben, of reeds volmaakt zou zijn, maar ik jaag ernaar. En zie hem gaan op die weg die verder omhoog voert. En hij gaat jagen. Hij gaat wandelen, hij gaat lopen. Of ik het ook grijpen mocht, omdat ik ook door Christus Jezus gegrepen ben. Hij is in zijn nekvel gepakt, deze Paulus. En hij heeft het verstaan. Hij heeft gehoor aangegeven. En hij is op weg. Vers 13. Broeders, ik voor mij acht niet dat ik het reeds gegrepen heb. Maar één ding doe ik. Vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen voor mij ligt, jaag ik naar het doel om de prijs der roeping Gods die boven is in Christus Jezus. Nou weet ik wel dat iedereen graag wil dat alle gelovigen tot het lichaam van Christus behoren. Maar is dat zo? Ik denk het niet, want we moeten nooit vergeten. Dit is een roeping. Dit is de roeping Gods. Je moet geroepen worden. We zien uit Efeze ook dat God de Vader je een geest van wijsheid en van openbaring moet geven. En Paulus bad ervoor, dat is geen automatisme. Je moet als ware van Gods wegen verlichte ogen van je hart krijgen. Zodat je Christus' roeping verstaat. Dat je zijn roeping verstaat. Dat je zijn rijkdom verstaat. Zijn erfenis. Zijn kracht. En daardoor niet alleen Christus' roeping, maar ook je eigen roeping. En ik zeg het u heel eerlijk. Als God de Vader dat niet doet, dan ontvang je geen verlichte ogen van je hart. En dan ontdek je het niet. Dan snap je het niet. Dan begrijp je het niet. Daar is een handelen van Gods wegen in genade voor nodig. En dat is geen automatisme. De roeping van het lichaam van Christus, zijn positie en ook zijn toekomstige taak is eigenlijk heel bijzonder. Kijk, broers en zusters, zelf ben ik in mijn privéleven, in mijn sociale leven, ben ik hoofd van een afdeling bij ING. En soms moeten door mijn afdeling bijzondere taken ook worden vervuld, worden verricht. En weet u wat ik dan als afdelingshoofd doe? Dan kies ik daarvoor iemand uit die ik het meeste geschikt ervoor vind, of niet? Ja, dat doe ik. En ik weet wel, daar kan men dan wel kritiek op hebben, maar ik kies. Ik kies uit. Ik bepaal het. En in de Bijbel zien we ook dat er iemand kiest. Wie kiest er? God kiest. God kiest ook uit. En hoe noemt de Bijbel dat? De Bijbel noemt dat uitverkiezing. En ik weet wel dat juist door de Calvinistische leer, de Calvinistische uitleg van de uitverkiezing, waar het dan toegepast wordt, als ware of je behouden zal worden of niet, terwijl die verkiezing Gods daar helemaal niet mee te maken heeft. Want de verkiezing heeft te maken met de gelovigen, niet met de ongelovigen. Het heeft te maken, die verkiezing, met de gelovigen, of je wordt uitgekozen voor een bijzondere taak, of je geschikt geacht wordt voor een bijzondere taak. Maar juist omdat die Calvinistische leer der uitverkiezing uitgelegd wordt alsof het gaat of je behouden zal worden of niet, dat God daarin kiest, en God kiest daar helemaal niet in. Maar Gods genade is groot en iedereen mag komen. Maar als die gelovigen eenmaal gekomen zijn, ja, dan kiest God uit. Maar we gaan dan die leraar uitverkiezing eigenlijk maar toedekken. Die gaan we juist omdat die Calvinistische leer daar overheen hangt, als een donkere wolk. Gaan we die leraar uitverkiezing in de Bijbel gaan we wegredeneren. Door te zeggen, nou, iedereen die de Heer Jezus heeft leren kennen, die wordt tot de gemeente, tot het lichaam van Christus, en die zijn ook allemaal uitverkoren. Maar dat is niet zo. Dat is helemaal niet zo. Want het is een roeping. En je moet wel geroepen worden. Door wie? Ja, je moet geroepen worden van Gods wegen. Het is een verkiezing van Gods wegen. Toen de Heere Jezus in het openbaar begon op te treden op aarde onder het volk van Israël, wat was het eerste wat hij deed? Nou, hij koos 12 discipelen uit het volk van Israël. 12 werden er geroepen. Er werden er geen 15 geroepen, nee 12. En daar kan je wel kritiek op hebben. En daar kan je wel commentaar op hebben. Maar hij riep er 12, omdat hij er maar 12 nodig had. 12 voor de 12 stammen van Israël. Hij koos er 12 uit, die hij het meeste geschikt ervoor vond. Die de vader, zegt hij later, in zijn hoger priesterlijk gebed, die de vader hem gaf. Later, in zijn openbare dienst, koos hij er 70. En stuurde hij 70 uit. Hij stuurde er geen 170 uit, maar 70. Omdat hij er maar 70 nodig had. Voor die 70 geslachten van Israël. En straks in de toekomst weet ik dat de Heer Jezus nog een keer uit Israël een groep neemt. Namelijk hoeveel? 144.000. En dan kiest hij er geen miljoen. Nee, hij kiest er precies 144.000. En die stuurt hij uit. En hoe worden die genoemd? Nou, dat zijn 144.000 uitverkorenen. Stel nou dat wij geleefd zouden hebben in de dagen van de Heer Jezus. Stel nou dat ik de buurman was van Petrus. Ik was de buurman van Petrus. En Petrus wordt door de Heer Jezus gekozen, geroepen om discipel te zijn en later apostel. En ik niet, dat weet ik uit de Bijbel, ik niet. En ik woon ernaast. Nou kan ik daar wel kritiek op hebben en commentaar op hebben. Waarom heeft u mij niet gekozen? Maar zegt de Heer, ja ho eens even, dat ligt aan mijn kant. Ik acht Petrus het meest geschikt. Zo is het. De Heer kiest onder de gelovigen, bijzondere gelovigen uit voor een bijzondere taak. En dat is door heel de Bijbel zo, in Oud en Nieuw Testament. Dat was ook onder de profeten zo. En dat gaat heel ver, want Gods voorkennis is daar. En dan lees je bijvoorbeeld van Jeremia, lees maar eens over de roeping van Jeremia in Jeremia 1. Jeremia hoofdstuk 1, vers 4, de roeping van Jeremia, door de voorkennis van God. Wat zegt God over Jeremia? Het woord des Heren nu kwam tot mij. Eer ik u vormde in de moederschoot, heb ik u gekend. En eer gij voortkwaamt uit de baarmoeder, heb ik u geheiligd. Tot een profeet voor de volkeren heb ik u gesteld. Ja, je ziet hier dat Jeremia dus al door de Heere werd gekend en gezien en geroepen werd en gesteld werd, terwijl hij nog in de moederschoot was, ja zelfs nog daarvoor, tot een profeet voor de volkeren. En heeft nou Jeremia daar nou zoveel in te brengen eigenlijk in zijn leven? Nou helemaal niet. Hij probeert dat wel, want hij zegt in vers 6 bij zijn roeping, doch ik zeide, ach heren, heren, zie, ik kan niet spreken, want ik ben jong. Nou zegt de heren in vers 7, de heren echter zeide tot mij, zeg niet, ik ben jong. Want een ieder die tot wie ik u zend, zult gij gaan, en alles wat ik u gebied, zult gij spreken. Vrees niet voor hen, want ik ben met u om u te bevrijden, luidt het woord des Heren. En toen strekte de Heren zijn hand uit en roerde mijn mond aan, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Later in het Bijbelboek Jeremia komt Jeremia nog een keer op zijn roeping terug. En wat zegt hij dan? In Jeremia 20, en dat is goed om te lezen, dat is de menselijke kant. Jeremia 20... vanaf vers 7. En Jeremia is dan enorm in de problemen gekomen met zijn roeping en met zijn dienst die hij moet uitvoeren voor de Heren. Dan staat er in vers 7. Gij hebt mij overreed, Heren, en ik heb mij laten overreden. Gij zijt mij te sterk geweest en hebt overmocht. Ik ben tot een bespotting geworden de ganse dag. Allen honen ze mij. Want telkens wanneer ik spreek, moet ik het uitschreven van geweld en onderdrukking roepen. Want het woord des Heren is mij geworden tot smaad en spot de ganse dag. Maar ik zeide, ik wil aan hem niet denken en in zijn naam niet meer spreken. dan werd het in mijn hart als een brandend vuur opgesloten in mijn gebeente. Wel matte ik mij af om het in te houden, maar ik kon het niet. Dat is roeping. Ik kon het niet. De Heere overreed, de Heere overmocht. De Heere overreed je en je hebt niks in te brengen. En dat is het. Ook al zit hij hier in de problemen, ook al zit hij hier in de gevangenis. Allemaal ten koste eigenlijk van zijn roeping, van zijn hele prediking. En hij heeft wat geprobeerd. Hij heeft gedacht, nou ik gooi het bijltje de manier. Ik spreek hier niet meer over. Laat de Heer het maar uitzoeken. Maar dat lukt niet. Dat woord, dat is in je en je weet het en moet eruit. Hij zegt, ik heb geprobeerd om het in te houden. Ik matte me daarvoor af, maar ik kon het niet inhouden. Want de Heere overreed. Dat is wat de Heere doet door zijn voorkennis. Hij kent ons. Hij kent de mens. En roeping, wat is dat? Ja, zoals Paulus het zegt. Gegrepen worden van bovenaf. Als gelovige voor een bepaalde taak. Niet, dat is roeping niet, dat de Heere een ongelovige roept. Jeremia was geen ongelovige. Hij kende de Heer. Hij kwam uit het volk van Israël. Hij diende ook de Heer in zijn leven. Maar de Heer die riep hem op jonge leeftijd. En hij ging. En ook al ben je als gelovige volkomen blind, hè? Ook al heet je Saulus van Tarsus. En ben je volkomen blind als gelovige wat je doet. En ben je eigenlijk een vervolger van de gemeente. Zoals Paulus daar aanhaalt in Filippenzen 3. En dat je op reis bent naar Damascus, om daar in de naam van God de meest vreselijkste dingen te gaan doen. We hebben te maken met de Heere Jezus Christus en die kiest en die grijpt je en die greep ook daar de apostel Paulus. En dat haalt hij hier aan in vers 12. Hè. Omdat ik ook door Christus Jezus gegrepen ben en Christus greep hem. Hij riep Paulus voor een bijzondere taak. En de roeping van het lichaam van Christus is ook voor een hele bijzondere taak. Een bijzondere positie, een taak in de toekomst, een taak ook in het heden. Om de overweldigende rijkdom zijner genade te gaan tonen in de toekomende aionen. Staat in Efeze 2 vers 7. Om die veelkleurige wijsheid Gods tentoon te spreiden. Aan de overheden en de machten waar in de hemelse gewesten. En om die bijzondere taak en positie gaat het hier. En aan die bijzondere positie zit een prijs vast. Het is de prijs, staat er hier in Filippenzen 3. De prijs der roeping Gods die boven is. En daar jaagt Paulus naar. En wat is die prijs? Die prijs is een kroon. En de kroon wijst op het met Christus heersen. En hier weet de apostel Paulus nog niet of hij die prijs waar hij naar jaagt, of hij die prijs zal behalen. Of die Christus zal winnen. Of die met Christus zal heersen. Aan het eind van zijn leven, in 2 Timotheus 4, daar is hij wel van overtuigd, want dan is hij genaderd bij, zeg maar, de eindstreep. En dan staat er in Filippenzen 4... Vers 6, 2 Timotheus 4 vers 6, sorry. Want wat mij aangaat, reeds word ik als plengoffer geofferd en het tijdstip van mijn verscheiden staat voor de deur. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Voorst ligt voor mij gereed de krans, de kroon, der rechtvaardigheid, welke te dien dagen de Heere, de rechtvaardige rechter, mij zal geven, doch niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben liefgehad. Die kroon, die krans, die lauwerkrans, heeft te maken het met Christus heersen. Zoals dat in hetzelfde Bijbelboek hier staat in het tweede hoofdstuk, 2 Timotheus 2 vers 11. Het woord is betrouwbaar. Immers, indien wij met hem gestorven zijn, zullen wij ook met hem leven. Maar dat niet alleen. Er is nog meer. Indien wij volharden, als je volhoudt, op die weg des geloofs, als je gaat volharden, als je gaat jagen, zullen wij ook met hem als koningen heersen. Want dan gaat dat je neus voorbij. Nou, indien wij hem zullen verloochenen, zal ook hij ons verloochenen. Indien wij ontrouw zijn, ja, dan gaat die kroon, die krans, die prijs der roeping Gods je neus voorbij. Maar hij blijft getrouw, want zichzelf verloochenen kan hij niet. Het heeft niets te maken met je behoud. Je bent behouden, je blijft behouden. Christus kan zichzelf wat dat betreft niet verloochenen. Maar hij kan je die prijs alleen maar geven indien wij volharden. En dat is een kroon. Dan zullen we samen met hem als koningen heersen. En dat heersen is niet negatief. Want de mens, als de mens gaat heersen, nou dan weten we het wel. Dan is het dat we de mens vertrappen. En dat de mens vertreden wordt en onder de hak komt. Hè? Maar als Christus heerst, hè, dan is dat in een volkomen harmonie. Dan heerst daar een vrede. En dan komt er een vrede over de schepping. Dan wordt de schepping, de aarde vol van kennis des Heren. Maar zonder kruis, geen kroon. Zonder het verlies van jezelf en het winnen van Christus, geen kroon. Als je ontrouw wordt, als je je roeping verloochent, ja, dan grijp je ernaast. Er werden 12 discipelen geroepen. Er was er 1 bij, die werd ontrouw. Wie was dat? Judas. En een ander kwam voor hem in de plaats, Matthias. Petrus zegt daarover in de tweede Petrusbrief, 2 Petrus 1, vers 10. 2 Petrus 1, vers 10. Dat zijn hele belangrijke woorden. 2 Petrus 1, vers 10. Beijvert u daarom des te meer, broeders, om uw roeping en verkiezing te bevestigen. Want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen. Want zo zal u rijkelijk worden verleend de toegang tot het eeuwige koninkrijk van onze Heere en Heiland Jezus Christus. Dit zegt Petrus in verband met de roeping van de gemeente van Israël. Maar in feite geldt dit voor elke roeping. Dat als je geroepen wordt en je de roeping gaat verstaan, waar God je mee roept, de roeping Gods, dan moet je je beijveren om die roeping en die verkiezing, het is een verkiezing van God, hij kiest je, om die te bevestigen, om die vast te maken. Wat denkt u van Demas? Heeft hij zijn roeping bevestigd? Nee. Wat deed hij? Oh, die kreeg de tegenwoordige Aion lief en die verliep Paulus. Die werd ontrouw. Trouw vindt men niet bij allen, zegt de Bijbel. Dat is helaas de kwestie. Het is al genadevol dat deze man, in feite, diezelfde roeping waar Paulus mee geroepen werd, dat hij die roeping verstond, dat hij met Paulus meetrok. En dat hij verbonden was aan dezelfde geestelijke strijd waar hij in was. En dat hij ook waardig aan het wandelen was, de roeping waarmee God hem riep. Maar op een gegeven moment werd het hem te zwaar. En die zei hij, geef mijn portie maar aan. Ja. En weg was hij. Hij kreeg de tegenwoordige Aion, de tegenwoordige wereld lief. Kijk, we dienen te beseffen, broeders en zusters, dat niet iedereen verkoren wordt tot deze taak. Het is een verkiezing, het is een roeping. En nadat we die roeping verstaan, dienen we gehoor te geven aan de roeping. De roeping als ware te beantwoorden door te gaan jagen naar de prijs van de roeping Gods die in Christus Jezus is. Soms krijg ik mailtjes via internet en brieven van mensen die vertellen dat er iemand is in hun omgeving, hij of zij die deze bovenhemelse roeping van het lichaam van Christus niet verstaat of niet kent. Of niet begrijpt. Of zelfs afwijst. Zich er tegenkeert. En ik krijg dan de vraag voorgeschoteld of die gelovige dan toch behoort tot het lichaam van Christus. En dan lees ik vaak in die mails dat het geliefden zijn, familie, kennissen of wie dan ook. En dat ze er ook alles aan doen om die ander er maar toe te brengen dat ze het zullen zien. En dat ze die roeping zullen gaan beantwoorden. Nou, in de eerste plaats dienen we te beseffen, broeders en zusters, dat we niet in Gods boek kunnen kijken. Wij weten niet wie God roept. Wij weten niet wie God de Vader de reze geest van wijsheid en van openbaring schenkt. Wie hij geschikt vindt. We mogen er wel voor bidden, zoals Paulus bad, en dat God vragen of hij of zij het mag ontdekken, en dat ze verlichte ogen des harten ontvangen, en dat ze opeens ontdekken dat het kennen van de Heere Jezus Christus alles te boven gaat. En als ze opeens ontdekken, hé, er is een roeping Gods. Hé, er is een prijs, een kroon der roeping Gods. Die boven verwezenlijkt wordt, die boven gegeven wordt. En ik ga jagen en ik reken niet meer met mezelf. Want ik heb de Heere erbij nodig om die weg omhoog te gaan. Want in eigen kracht kan ik het niet. Nou, je mag ervoor bidden dat een ander dat mag ontdekken. Maar God kiest. God kiest. Niet wij. En God ziet het hart aan. En we doen er ook goed aan om daar geen commentaar op te hebben. En het aan God helemaal over te laten. Stel nou eens, ik heb u net dat voorbeeld genoemd van mijn werk. Dat ik iemand kies die een bepaalde taak moet doen. Stel nou eens dat ik op mijn werk, mag u wel weten, elke ochtend wordt de post rondgebracht. Elke ochtend. En als iemand die dat doet, die heeft dat als taak. Die brengt de post rond. En nou stel nou eens dat ik op een ochtend, dat ik maandag, aanstaande maandag, als ik op mijn werk kom, dat ik die man opwacht en dat ik zeg, nee, mee jij. En dat ik mijn afdeling opneem en ik zeg, jij moet op mijn stoel gaan zitten. Jij moet afdelingshoofd gaan worden. En dat ga je nu doen. En ik ga die hele ochtend, ga ik hem allemaal uitleggen wat er allemaal aan verbonden is, dat die mensen moet beoordelen, allerlei vragen op managementgebied moet beantwoorden enzovoort. En hoe die pakketten allemaal werken en welke afspraken met wie die allemaal moet maken. Broeders en zussen, denkt u dat dat lukken gaat? Nou, ik denk het niet. Dat wordt een drama. Want de beste man begrijpt het niet. Hoe die ook misschien zijn best doet. Hij snapt het niet. En wat denkt u nou? Als mijn baas daarvan hoort, wat die daarvan zou vinden. Ik denk dat als ik dan bij hem kom, dat hij dan zegt, meneer Van Zuilen komt, bent u gek geworden of zo? Ik denk, broeders en zusters, dat hij me de mantel uitveegt. Ik denk dat hij me zou inpeperen, ongezouten, dat mijn taak is, maar niet de taak van die postbode. En we kunnen de Heere enorm voor de voeten lopen. Door lieve kinderen Gods. Die de Heer Jezus wel kennen, die wel gelovig zijn. Enorm veel pijn te doen en ook in verwarring te gaan brengen. Als we niet letten op de leiding van God in hun leven. Want de Heer gaat ook met hun weg. Misschien wel een hele andere weg dan die van ons. En we dienen beter aan om dat maar aan de Heere over te laten. Want de Heer heeft toch een plan? Ja, hij heeft een plan. Hij heeft een voornemen der eeuwen. En die voorziet daar compleet in. En dan zie je allerlei geloofsgroepen zie je daarin. Die allemaal een bepaalde opdracht krijgen en dat wordt één geheel. En straks zal zijn God alles uiteindelijk en in allen. Alles in harmonie. Komt ook allemaal goed. Maar misschien is het wel zo dat hij die of die niet geschikt nu vindt voor die taak. Net zoals hij ook koos en riep 12 discipelen en niet meer. Of 70 of 144.000 straks. Ik krijg wel eens vragen van mensen die zeggen, en die vragen dan aan mij, waartoe behoort dan zo'n gelovige? Waartoe behoort dan die gelovige? Tot welke gemeente? Aan welke roeping hebben ze deel? de roeping van de gemeente van Israël? Of de roeping van de gemeente van eerstgeborenen? Of de roeping van de gemeente van het lichaam van Christus? Nou, die vraag is heel simpel te beantwoorden, want in deze tijd is er in deze tijd een roeping van het volk van Israël, van de gemeente van Israël? Wel nee, Israël is lo ami. Er is in deze tijd helemaal geen roeping van de gemeente van Israël. Die zal er straks wel weer komen, maar die is er niet, nu niet. En gelovigen van tegenwoordig kunnen daar onmogelijk toe behoren. En is er in deze tijd een roeping van de gemeente van eerstgeborenen? Nee, dat is een hele afgesloten groep. Die werd gevormd in de handelingen en die je terug kan voeren in de Bijbel naar het Oude Testament. Het is het zaad van Abraham. Een groep die uit die handelingen voortkwam. Wat God op het oog had, een prachtige bruid. Maar die groep, ja, die is afgesloten en behoren gelovigen van in deze tijd daartoe. Wel nee, die roeping klinkt helemaal niet. Er is maar één roeping die in deze tijd klinkt. Namelijk die roeping die je leest hier in Filippenzen 3. Vers 14, de roeping Gods die van boven is. De roeping van Efeze 1, vers 18. Zijn roeping. Wat ook tevens uitgelegd wordt door Paulus in Efeze, dat het ook onze roeping is. De roeping van het lichaam van Christus. Die Paulus in 2 Timotheus 1, vers 9 noemt een hemelse roeping. Een heilige roeping. Van voor de tijden der eeuwen. Zover gaat die roeping terug. Maar als je als gelovige, als kind van God, deze roeping niet kent, dus als je niet geroepen bent, dus als je niet verkozen bent daartoe, dan heb je er ook geen deel aan. Waar hebben ze dan wel deel aan? Dan heb je als kind van God deel aan de bediening van Johannes. De Heer Jezus die wijst erheen in Matteüs 22. Matteüs hoofdstuk 22. Laten we dat maar lezen. Vanaf vers 1. En daar staat, en Jezus antwoordde en sprak wederom in gelijkenissen tot hen en zeide, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een koning die voor zijn zoon een bruiloft aanrichtte. En hij zond zijn slaven uit om de ter bruiloft genodigden te roepen. Doch ze wilden niet komen. Wederom zond hij andere slaven uit met de boodschap, zegt de genodigden, zie ik heb mijn maaltijd bereid, mijn ossen en gemeste beesten zijn geslacht en alles is gereed, komt tot de bruiloft. Maar zij sloegen er geen acht op en gingen heen. De een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken. De overigen grepen zijn slaven en zij mishandelden en doden hen. En de koning werd toornig en hij zond zijn legers uit en verdelgde die moordenaars en stak hun stad in brand. Toen zeide hij tot zijn slaven, de bruiloft is wel gereed, maar de genodigden waren het niet waard. Gaat daarom naar de kruispunten der wegen en nodigt allen die gij aantreft tot de bruiloft. En die slaven gingen naar de wegen en verzamelden allen die ze aantroffen, zowel slechten als goede. En de bruiloftszaal werd vol met hen die aanlagen. Ja, deze gelijkenis die loopt parallel met de gelijkenis die daarvoor staat, de gelijkenis van de onrechtvaardige pachters in Matteüs 21. En profetisch gezien loopt dat dramatisch af in die gelijkenis van de onrechtvaardige pachters. Dat staat in vers 38 van Matteüs 21. Maar toen de pachters de zoon zagen, zeiden zij tot elkander, dit is de erfgenaam. Komt, laten wij hem doden om zijn erfenis aan ons te brengen. En zij grepen hem en wierpen hem buiten de wijngaard en doden hem. Wanneer nu de heer van de wijngaard komt, wat zal hij met die pachters doen? Zij zeiden tot hem, een kwade dood zal hij die kwade doen sterven en de wijngaard zal hij verhuren aan andere pachters, die hem de vruchten op tijd zullen afleveren. Precies, wie is die zoon die hier in die wijngaard komt? Dat is Christus. En wat gebeurt er hier met die zoon? Die zoon die wordt gedood, zoals Christus ook gedood werd aan het kruis van Golgotha. En deze woorden, die werden ook gesproken ten aanzien van Christus' verwerping aan het kruis. Want in vers 42 staat het ook, hè, dat Jezus het op zichzelf toepast. Jezus zeide tot hen, hebt gij nooit gelezen in de schriften, de steen die de bouwlieden afgekeurd hadden, deze is tot een hoeksteen geworden, van de Heer is dit geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Ja, Israël wees hem af. Maar hij is tot een hoeksteen geworden. Van de Heer is het geschied. En er is iets gigantisch opgebouwd. Want wat gebeurt er hier in Matteüs 21? Wat zou, staat er in vers 40, de Heer van de wijngaard als die komt met de pachters doen? Zij zeiden, een kwade dood zal hij die kwade doen sterven. En de wijngaard zal hij verhuren aan andere pachters. Wie zijn die andere pachters? Ja. Vers 43. Daarom zeg ik u dat het koninkrijk Gods van u Israël, zal weggenomen worden en het zal gegeven worden aan een volk dat de vruchten daarvan opbrengt. Wie is dat volk? Eigenlijk loopt dat parallel, hè, met die gelijkenis van het koninklijke bruiloftsmaal. De gasten voor het bruiloftsmaal is Israël. Ze worden tot twee keer toe uitgenodigd. En tot twee keer toe wilden ze niet komen. En dan is de maat vol. Dan volgt er een oordeel. Net als in Matteüs 21. Een kwade dood zal hij die kwade doen sterven. En de wijngaard zal hij verhuren aan andere pachters. En hij stak hun stad in brand. En hij verdelgde die moordenaars. De koning werd toornig. En toen zeide hij tot zijn slaven, de bruiloft is wel gereed, maar de genodigden waren het niet waard. Ga daarom naar de kruispunten der wegen en nodigt allen. Een ander volk, andere pachters. Ja, het gevolg in Matteüs 23 is hetzelfde als in deze gelijkenissen. Het loopt voor Israël ook in Matteüs 23 hetzelfde, op hetzelfde uit. Want ik lees in Matteüs 23 vers 38, Matteüs 23 vers 38, zie, uw huis wordt aan u overgelaten. Wat wordt daarmee bedoeld? Nou, er wordt eigenlijk mee bedoeld de tempel en een eigen huis, een stad. Wordt aan u overgelaten, wordt woest gelaten, wordt ledig gelaten. Zo kan je het ook vertalen. En in hoofdstuk 22, Matteüs 22 vers 7 stond het, hè, en de koning werd toornig en zond zijn legers uit en vertelde die moordenaars en stak hun stad in brand. En dat was geen beeldspraak van de Heer Jezus. Nee, dat is letterlijk zo gebeurd. Want als we gaan naar Matteüs 24... dan zie je dat de Heer Jezus Matteüs 24 dat thema gewoon voortzet en voorzegt dat de tempel en Jeruzalem zal worden verwoest. Want hij zegt in Matteüs 24, als in de tekst daar nog voor, dan de discipelen hebben gewezen op de tempel, de gebouwen van de tempel. Dan zegt hij in vers 1, Matteüs 24 vers 1, en Jezus ging de tempel uit en vertrok. En zijn discipelen kwamen tot hem om hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. Ja, waarom deden ze dat? Omdat Jezus net had gezegd, zie, uw huis wordt aan u overgelaten, leden gelaten, woest gelaten. Denken ze, wat, uw huis, dat is die tempel. Maar die tempel, die staat er. Die gebouwen staan er allemaal. En ze wijzen de Heer erop. En hij antwoordde en zeide tot hen, Ziet gij dit alles niet? Voorwaar, ik zeg u, er zal hier geen steen op de ander gelaten worden die niet zal worden weggebroken. Alles werd verwoest. Die hele tempel, die hele stad en al die huizen. Maar voor het zover was, ontving Israël nog een tweede uitnodiging om als gasten te komen aan het koninklijke bruiloftsmaal. Het was wel zo dat ze de eerste keer waren genodigd. Hè? Want er staat in hoofdstuk 22 vers 3. En hij zond zijn slaven uit om het ter bruiloft genodigden te roepen. Doch zij wilden niet komen. En ze doden wel de zoon. En ze wilden wel niet komen. Maar in plaats van dat God zijn toorn direct over hen uitstort, vergaf de vader het hen, omdat de zoon bad aan het kruis van Golgotha: Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. En daarom staat er, wederom zond de vader zijn slaven uit, hè, in vers 4. Wederom zond hij zijn slaven uit met de boodschap: zegt de genodigden, zegt het volk van Israël, zie, ik heb mijn maaltijd bereid, mijn ossen en gemeste beesten zijn geslacht en alles is gereed, komt tot de bruiloft. En de apostelen die kregen de opdracht om in Jeruzalem te blijven. En ook om te prediken. Alles is gereed. Letterlijk staat er eigenlijk in het Grieks, dat is nog veel mooier, het is volbracht. Dat zou ze veel beter moeten kunnen doen, want dat zei Christus ook aan het kruis van Golgotha. En in de handelingen konden ook de apostelen verkondigen. Het is volbracht. Maar ja, wat is er in vers 5? Israël sloeg er geen acht op in de handelingen. Maar zij sloegen, vers 5, er geen acht op en gingen heen, de een naar zijn akker en de ander naar zijn zaak. Ja, dat woord wat hier gebruikt wordt, er geen acht op slaan, lees je ook in Hebreeën 2, waar Paulus tegen de Hebreeën, tegen de Israëlieten, zegt in Hebreeën 2, vers 3... Hoe zullen wij dan ontkomen? Wij Hebreeën, wij Joden, wij Israëlieten. Hoe zullen wij dan ontkomen aan het oordeel van God? Hè? Hoe zullen wij dan ontkomen indien wij geen ernst maken met zulk een heil dat allereerst in de evangelie verkondigd is door de Here en door hen die het gehoord hebben op betrouwbare wijze ons is overgeleverd door de apostelen, waar? In de handelingen. Terwijl ook God getuigenis daaraan geeft in de handelingen. Door tekenen en wonderen en velerlei krachten en door de Heilige Geest toe te delen naar zijn wil. Hoe zullen we dan ontkomen als we er geen ernst mee maken? Ja, ze sloegen er geen acht op. Het Grieks is hetzelfde. En de een, ja, die ging naar zijn akker en de ander naar zijn zaken. En ze hadden er geen aandacht voor. Sloegen er geen acht op. Hoe zullen we dan ontkomen? Maar ja, wat men ook deed in de handelingen, dat is vers 6. Ze gingen niet alleen weg, maar de overigen, vers 6, grepen zijn slaven. En zij mishandelden en doden hen. Dat is echt zo gebeurd. De apostelen die werden mishandeld. Stuk voor stuk voor stuk. Bijna allemaal, behalve dan Johannes, bijna allemaal zijn ze gedood. Bijna allemaal zijn ze om het leven gebracht. En ook Paulus uiteindelijk. En ook hij in de handelingen, kan je ervan lezen hoeveel keer die niet is geslagen. Hij zegt zelf, ik heb 40 min 1 slagen ontvangen. Van wie? Van de Joden, staat er in 2 Korinthe 11 vers 24. Van de Joden heb ik 40 min 1 slagen ontvangen. 3 ben ik met de roede gegeeseld. 1 ben ik gestenigd. Dat is niet normaal. Jeruzalem, Jeruzalem. Wat doet Jeruzalem met de profeten die tot hen gestuurd zijn? Ze worden allemaal vermoord. En in 1 Thessalonicense, daar heeft Paulus het al over, wat er over Israël gaat komen, onherroepelijk. in 1 Thessalonicenzen 2. 1 Thessalonicenzen 2 vers 14. 1 Thessalonicenzen 2 vers 14. Want gij broeders zijt navolgers geworden van de gemeenten Gods in Christus Jezus die in Judea zijn. Omdat ook gij hetzelfde verduren hebt gehad van uw eigen volksgenoten. Als zij van de Joden, die zelfs de Heere Jezus en de profeten gedood en ons tot het uiterste vervolgd hebben. Die goden niet behagen en tegen alle mensen ingaan. Daar zij ons verhinderen tot de heidenen te spreken tot hun behoud. Waardoor zij te alle tijden de maat hunner zonden volmaken. De toorn is over hen, over Israël, gekomen tot het einde. En die toorn kwam. Onherroepelijk. En de koning werd toornig. En hij zond zijn legers uit en verdelgde die moordenaars. En stak hun stad in brand. Ja, dat is letterlijk zo gebeurd. Want je leest in Lucas 21... dat de Heere Jezus dat ook zo heeft voorzegd. Want in Lucas 21, vers 20, daar lees je. Lucas 21, vers 20. Zodra gij nu Jeruzalem door legerkampen omsingeld ziet, weet dan dat zijn verwoesting nabij is. En zo is ook geschied. De legerkampen van de Romeinen lagen rondom Jeruzalem. En Jeruzalem werd verwoest, met de grond gelijk gemaakt. Toch is hiermee de gelijkenis nog niet gereed, want je leest in Matteüs 22, vers 8, dat de gelijkenis doorgaat na 70 na Christus, want dan staat er, toen zeide hij tot zijn slaven, de bruiloft is wel gereed, maar de genodigden, Israël, waren het niet waard. Ga daarom naar de kruispunten der wegen en nodigt allen die gij aantreft tot de bruiloft. En die slaven gingen naar de wegen en verzamelden allen die ze aantroffen. Zowel slechte als goede en de bruiloftzaal werd vol met hen die aanlagen. En hierin ligt toch wel iets wonderlijks, moeders en zusters. Want eerder kregen de apostelen wat voor een opdracht. In Matteüs 10, vers 5 en 6. Wat voor opdracht kregen ze daar? Wijk niet af naar een weg naar heidenen. Gaat geen stad van Samaritanen binnen. En nu is de opdracht omgekeerd in vers 9. Ga daarom naar de kruispunten der wegen. Gaat niet naar een weg der heidenen. Daar wordt het woord hodos gebruikt. Gaat niet op die weg. En nu wordt het woord hodos weer gebruikt en is het, gaat daarom naar de kruispunten der wegen, hodos, en nodigt allen die gij aantreft tot de bruiloft. En hebben de heidenen na 70 na Christus die uitnodiging van die koning aangenomen? Ja, die hebben ze aangenomen. Duizenden door de eeuwen, miljoenen. En hier komen we in die gelijkenis aan, na 70 na Christus, na de handelingen, bij het evangelie van Johannes. Johannes schreef zijn evangelie, tot wie? Als een boodschap, als een blijde boodschap tot de wereld. Het was een boodschap gericht aan een ieder. Al zo lief heeft God de wereld gehad, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. En die boodschap weer klinkt tot in de dag van vandaag. En de evangelie van Johannes, die benadrukt de wereld, de wereld, de wereld, en een ieder en een ieder. Maar liefst 79 maal in het evangelie van Johannes heeft Johannes het over de wereld. En niet alleen in zijn evangelie, ook in zijn brieven en ook in het Bijbelboek Openbaring. Het evangelie van Johannes is geen evangelie wat geschreven is voor Joden. Het is geschreven voor de wereld. En daarom lees je ook in Johannes dat daar voor de wereld, voor de heidenen, de Joodse feesten worden uitgelegd, de Joodse gewoonten worden uitgelegd, de Joodse ceremonieën worden verklaard, omdat ze die niet kenden. Alles wordt uitgelegd, alles wordt verklaard. Dat hoef je aan een Jood niet te doen. Hè? Ga maar eens naar Johannes hoofdstuk 1. Johannes hoofdstuk 1, vers 11. Vers 38. Johannes 1, vers 38. Maar Jezus keerde zich om en zag dat zij hem volgden. En hij zeide tot hen, wat zoekt gij? Zij zeiden tot hem, Rabbi, wat vertaald wil zeggen, meester, waar houdt gij verblijf? Nou, je hoeft echt niet aan een Jood te vertellen wat een rabbi is, of wie een rabbi is, of wat de naam rabbi betekent. Dat moet je wel aan een Hollander vertellen, want die weet het echt niet. Toch? En dan hetzelfde in vers 41. Het woord Messias, ja, dat zegt ons weinig. Maar in vers 41 staat, Simon Petrus was een van de twee die het van Johannes gehoord had en hem gevolgd waren. Deze vond zijn broeder Simon en zei tot hem, wij hebben gevonden de Messias, wat betekent Christus. Ja, inderdaad, Messias in het Hebreeuws, als dat vertaalt naar het Grieks, dan heet dat Christus. En zo verklaart Johannes het. Messias betekent Christus. Ja, dat hoef je ook niet aan een Jood te vertellen hoor. En in vers 42 staat nog verder. In vers 43. En hij leidde hem tot Jezus. Jezus zag hem aan en zeide, gij zijt Simon, de zoon van Johannes. Gij zult heten Kefas. En Johannes gaat het maar weer voor ons als Hollander, voor de Hollanders vertalen. Wat vertaald wordt met Petrus. Ja. En dat gaat zo dat hele evangelie door. Johannes 5, vers 1. Johannes 5, vers 1. Daarna was er een feest der Joden en Jezus ging op naar Jeruzalem. Een feest der Joden. Ja, het feest waar hier sprake van is, dat hoef je niet te vertellen aan een Jood dat het een feest is van Joden. Dat weten ze zelf ook wel. Dus je gaat naar Johannes 10. Johannes 10. Vers 22. Toen kwam het vernieuwingsfeest in Jeruzalem. Het was winter. Dat is totaal overbodig voor een Jood om te vertellen dat als een vernieuwingsfeest er is in Jeruzalem, dat dan winter is. Het is dan altijd winter. Allemaal van die overbodige uitleggingen en toespelingen en vertalingen. En het of dit zus en dit zo betekent, het evangelie is er vol van. Het is een evangelie die Johannes schreef na 70 na Christus. In feite na de handelingen. En hij begint ook in zijn evangelie dat Israël de Heer Jezus verworpen heeft. Hè? Johannes 1 vers 11. Waar staat, hij kwam tot het zijnen en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Dat schrijft hij al op de eerste pagina van zijn evangelie. Dat de Heer Jezus verworpen is. En hij als Jood kon dat echt niet in zijn bediening opschrijven. Als in de handelingen er nog een kans bestond dat Israël de Heer Jezus als Messias zou aanvaarden. Hij heeft dat pas opgeschreven nadat het waarachtig een feit was. Nadat de eerste uitnodiging was geweest om te komen tot het koninklijke bruiloftsmaal. Maar ook nadat de tweede uitnodiging in de handelingen was geweest om Israël uit te nodigen als gasten voor de bruiloft des lams. Dat is heel anders dan de andere drie evangeliën. Die beginnen daar niet mee. Johannes wel. Omdat hij daar helemaal erachter staat. Verder wat ik ook een enorm feit vind. Een heel belangrijk feit. Wat mij gewoon enorm trof. Toen ik het in mijn leven ontdekte. Namelijk, vind jij hierin het Johannes-evangelie. Vindt u daarin het avondmaal? De maaltijd des Heren? Er is geen evangelie die zo uitgebreid ingaat als het Johannes-evangelie op die avond in de opperzaal. Alle gesprekken tussen de Heer Jezus en zijn discipelen worden uitgebreid verteld. Zelfs wat tijdens die maaltijd in die opperzaal allemaal gezegd is, gesproken is, en dat Judas wegging en hoe dat allemaal gebeurde, wat voor vragen werden gesteld, en de hele redenvoering aan tafel die de Heer Jezus eraan had, hoofdstuk na hoofdstuk na hoofdstuk. Johannes 13, Johannes 14, Johannes 15, Johannes 16. En er komt een hoger priestelijk gebed in Johannes 17 achteraan. Ongelooflijk. En wat laat Johannes weg? De zogenaamde, wat ze dan noemen, de instelling van het avondmaal. En waarom? Hij schrijft na de handelingen. En hij laat het weg omdat het feest van het nieuwe verbond, het nieuwe verbond wat God met Israël sluit, nu na de handelingen, na handeling 28, niet meer actueel is. Totaal overbodig is. Wat doet hij ook? En dat is ook wel opmerkelijk. Heel opmerkelijk. Alle evangeliën staan toch vol van wonderen? Of niet? Allemaal wonderen. Allemaal genezingen. Allemaal wonderen. Er staat geen enkel wonder genoemd in het Johannes-evangelie. Geen één keer. Ja, zult u zeggen, maar. Nee, geen één keer. Hij neemt het woord wonder nooit, nooit, nooit in de mond. Johannes noemt het tekenen. En hij heeft er maar 8 opgeschreven met een speciale bedoeling. 8 tekenen. En daaraan is het hele evangelie opgehangen. Zo is het evangelie geheel geconstrueerd. Met 1 doel. Johannes 20 aan het eind, vers 30. Johannes 20, vers 30. Nadat hij er 8 heeft behandeld in heel zijn evangelie, zegt hij: Jezus heeft nog wel vele andere tekenen dan deze 8 die ik hiervoor vermeld heb, hè, voor de ogen zijn er discipelen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek, maar deze, die 8, zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Opdat de wereld mogen geloven. Daarom schreef hij zijn evangelie. En wat is het dan in deze tijd? Nou, dan staat er vlak voor, in vers 29. Omdat gij mij gezien hebt, hebt gij geloofd. Zegt de Heer Jezus tegen Thomas. Omdat gij mij gezien hebt, hebt gij geloofd. Zalig zij die niet gezien hebben en toch geloven. En dat is deze tijd. Niet zien en toch geloven. Die andere pachters, waaraan de wijngaard wordt verhuurd, die wel, niet Israël, maar die andere pachters, wel op tijd afdragen de vrucht van de wijngaard. Een ander volk aan wie die wijngaard gegeven was. Van de Heer is dit geschied, het is toch wonderlijk in onze ogen. En toch is het waar. En Johannes ving zijn dienst aan. Wederom zond de Heer zijn slaven uit. Nodigt allen. Daar heb je Johannes. En je ziet hieruit, het is niet zien en toch geloven. Het zijn maar tekenen die we krijgen. Geen wonderen. Er zijn geen wonderen in deze tijd. Er is niks te zien in deze tijd. Het is niet een tijd van wonderen en genezingen. Dat zien we in Johannes. Maar er komt een schare door die bediening van Johannes voort. Een enorme groep die verzameld wordt voor de bruiloft des lams. En die aanliggen in de bruiloftzaal. Door de bediening van Johannes. Ongelooflijk veel kinderen Gods in deze wereld die bijeen worden gehaald in de afgelopen 2000 jaar. Maar God kiest uit die kinderen Gods een groep door de bediening van Paulus. Een roeping laat hij weer klinken door de mond van Paulus. Een roeping die van boven is. En hij roept sommigen voor een bijzondere taak. Waar? Boven. Om in de hemelse gewesten, in de toekomende aionen, de veelkleurige wijsheid Gods bekend te maken. En dat is het bijzondere. En als je die roeping hoort, laten we die dan ernstig maken. Laten we dan denken aan Petrus. En in ons leven die roeping bevestigen. Laten we in die houding komen van de apostel Paulus. Ik jaag ernaar. Nadat ik dit ontdekt heb, ik jaag ernaar. En ik vertrouw niet mijn eigen kracht, dat gooi ik helemaal aan de kant. Dat is allemaal maar verlies. Dat is allemaal schadelijk. Zo kom ik er nooit. Nee, ik vertrouw op de Heer, omdat de kennis, het kennen van de Heere Jezus Christus, dat alles te boven gaat. Dit alles om hem te kennen en de kracht van zijn opstanding. Of ik gemeenschap zal hebben aan zijn lijden en gelijkvormig zal worden aan zijn dood. Ik zou mogen komen tot die uitopstanding uit de doding dat ik daar zit aan Gods rechterhand. En dat die roeping en die prijs van die roeping mij uitgereikt wordt. Dat ik met Christus mag heersen. Daar in die hemelse gewesten. Vanmiddag gaan we verder. Amen.